Westen is wel heel machtig en groot, maar niet al overheersend. Zeker niet zoals het dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog. In het begin was het idee van we gaan Rusland economisch isoleren en dan heeft hij geen geld meer en dan stopt de oorlog. Ja, dat bleek dus een misvatting en nu wordt de inzet alsmaar verder verhoogd. Als je naar de historie kijkt, dan zie je dat centrale banken wel echt een geschiedenis hebben van het managen van de goudprijs. Anderen zouden het manipuleren noemen. En ik denk dat centrale banken zich al meer en meer positioneren om zich voor te bereiden op een systeem waarbij goud weer gebruikt wordt als monetaire reserve.
Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Holland Gold. Deze keer is het weer een maandelijkse update met Frank Knopers van GeoTrendlines. Welkom Frank.
Ja, goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn.
Ja, we gaan weer eventjes bijpraten op het gebied van geopolitiek en macro-economie. Voordat we beginnen, als je deze video leuk vindt, geef hem dan een like. Laat eventueel een comment achter. En als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, doe dat dan alsnog. Frank, laten we even beginnen. We zijn natuurlijk een goudbedrijf. Dan kunnen we het niet laten om het te hebben over het nieuwe record in de goudprijs. Goud ging naar ruim $2100 per troy ounce, of zelfs bijna €2000 per troy ounce. Het was een nieuwe all-time high op de nacht van zondag naar maandag. Maar daarna zakte deze ook weer heel snel in. Kan jij dat duiden?
Ja, nou, het is heel opvallend. We zien de laatste maanden al dat de goudprijs al aardig weer in de lift is. En dit jaar ook al 14% hoger. Dus op zich is dat wel een mooie beweging. En vorige week vrijdag was het al dichtbij een record, met het oude record. En in één keer maandagochtend vroeg, dan begint handel in Azië. En daar is de handel wat dunner meestal. En ook vaak wat positiever, dat dan meestal de markt wat stijgt. En het is wel echt het patroon dat dan in de middag dan vaak de koers alweer ook weer wat terugzakt. Ja, mogelijk gewoon dat er winstnemingen plaatsvinden. En ik heb ook begrepen van jullie dat jullie ook best wel veel inkoop hebben. Dat mensen hun goud weer verkopen nu.
Zeker.
Ondanks die hoge prijs. En dat misschien dan mensen die er snel bij waren, die vanmorgen of die maandagochtend die koers zagen, dat die dachten van hé, ik ga winst nemen. Dus ik vond het een heel opvallende beweging. Het was echt super snel. Het ging echt met tientallen dollars ging het omhoog. Het was de piek was het $2150 volgens mij. Ja, en de intraday hebben we gewoon een move gezien van bijna 4-5%. Want aan het eind van de dag sloot de koers toch weer wat iets lager. Maar je ziet wel dat er dus verschillende krachten in die markt spelen. Dat aan de ene kant zijn de partijen in Azië die willen kopen. En in Europa zie je dan partijen die toch nog wel eerder willen verkopen. En dat vind ik eigenlijk wel opvallend. Dus hoe dat te duiden is, dat vind ik heel moeilijk. Want ja, het was zo'n korte beweging dat je heel moeilijk kunt inschatten van wie daar precies in die markt actief is dan. Zeker met die stijging, want er was niet echt een groot geopolitiek event of iets dergelijks. Dus dat, in die zin kwam het voor mij als een verrassing de mate van stijging. En de daling die erna volgde, dat is denk ik gewoon winstneming.
Ja, dat is inderdaad een van mijn dingen die... Ja, er wordt natuurlijk vaak gesproken over marktmanipulatie met papiergoud en soms voor centrale banken en zo. Dus ik had daarnet ook voor mezelf twee mogelijke redenen bedacht. Is het één die mensen zoiets hebben, nou, de prijs staat gewoon hoog, ik wil nu verkopen, want dan kan ik mijn winst nemen. Aan de andere kant, wat je natuurlijk zou kunnen bedenken, is dat er eventueel partijen die willen dat juist goud niet omhoog gaat in waarde. Bijvoorbeeld omdat dat misschien slecht is voor een dollar of een euro. De prijs daardoor juist heel erg omlaag duwen. Denk je dat dat nog een mogelijkheid is? Of is het gewoon eigenlijk echt niet te zeggen?
Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Als je naar de historie kijkt, dan zie je dat centrale banken wel echt een geschiedenis hebben van het managen van de goudprijs. Anderen zouden het
met een mooi woord, een manager. Ja,
dus dat zie je ook. We hebben ook in ons boek hebben we ook een hoofdstuk aangeweid over de goudmanipulatie eigenlijk. Dat ze gecoördineerd goud hebben verkocht met de London Gold Pool. Maar ook daarna hebben ze ook nog dingen gedaan. Ook goudleasing en ook grootschalige verkoop eind jaren 70, toen de olieprijs omhoog schoot. Toen hebben de Amerikanen en het IMF hebben echt iets van 600-700 ton goud verkocht in een paar jaar tijd. En in de jaren 80-90 werd heel veel goud geleased. Om daarmee ook die prijs te drukken en het aanbod op de markt wat op te schroeven. En die praktijk is eigenlijk gestopt in 1999. Want toen was de goudprijs zo laag dat mijnen niet meer winstgevend waren. De goudmijnen. En toen dreigde het helemaal in elkaar te storten. Dat hele verhaal dat banken goud leenden en dan later terugkochten. Dus toen heeft de Bank of England toen een bail-out gedaan. Die hebben toen op de bodem van de markt, de bottom brown. Brown's bottom. De gouverneur Gordon Brown heeft toen gezegd van, we moeten nu goud gaan verkopen. Dat heeft de Bank of England in één keer een paar honderd ton op de markt gedumpt om nog één keer die prijs omlaag te drukken, zodat banken hun shortposities konden sluiten. En daarna is eigenlijk de goudprijs gaan stijgen. En we hebben wel wat schommelingen gezien in de markt. Ook wel wat dalingen in 2013 en 2016. Maar in hoeverre centrale banken nu nog manipuleren op die markt, dat durf ik niet te zeggen. Daar is niet echt bewijs van. En ik denk dat centrale banken zich al meer en meer positioneren om zich voor te bereiden op een systeem waarbij goud weer gebruikt wordt als monetaire reserve. Dus je ziet al dat heel veel goud is door westerse centrale banken verkocht in de jaren 90. Die hadden relatief veel goud. Ook van oudsher, vanuit de tijd van de koloniën en heel veel rijkdom die ze vergaard hebben. En dat goud hebben ze ook verkocht aan China, aan Rusland. En je ziet meer ontwikkelingen dat stelselmatig centrale banken goud blijven kopen. Dus in die zin zijn ze eerder de prijs aan het opdrijven dan omlaag aan het brengen nu. Als ik kijk naar wat er nu gebeurt in de wereld. Maar dan praat je over het fysieke goud wat ze kopen en wat ze op de termijnmarkt doen. Daar heb ik geen data van of geen bronnen.
Ja, dus, want kijk, iets anders wat ik je ook nog wilde vragen. Kijk, we hebben hier best veel mensen op kantoor. En dan vraag ik soms van waarom wil je, verkoopt u? Nou, veel mensen hebben zoiets van, zo'n hoge prijs, krijgen we nu een goed bedrag voor. Alleen ik zou zelf zoiets hebben. We zitten nu al zo lang tegen deze grens van $2000 per troy ounce aan te duwen eigenlijk. Ik zou zoiets hebben, als hij daar eenmaal doorheen is, dan zou het juist nog heel hard kunnen gaan stijgen misschien. Heb jij daar nog, ik ga je geen vragen om een toekomstvoorspelling te doen, maar heb jij daar nog een idee over?
Nou ja, onze compagnon Erik Mekking, die kijkt veel naar grafieken en ook naar trendlijnen en Elliott Wave. Dus dat is een benadering om de goudprijs te volgen. En volgens zijn model zou de goudprijs kunnen stijgen naar $2300. En dat kan dan binnen 1-2 jaar gebeuren. Maar aan de andere kant, goud is bij uitstek een politieke asset. Ik bedoel, centrale banken doen er wel een beetje geheimzinnig over en soms zijn ze best wel open. Maar ze blijven op dat goud zitten. En ik denk dat als je naar de historie kijkt, dan hebben overheden zich ook vaak mee bemoeid met wat de koppeling tussen goud en geld is. En ik denk dat als er een monetaire reset komt, of als er echt een schok in het geldsysteem komt, dan zal de goudprijs meer politiek bepaald worden door centrale banken. Of door marktpartijen die met hun vermogen in één keer grootschalig in fysiek goud gaan. En dan kun je eigenlijk geen lineaal opleggen of geen grafiek op tekenen. Want dan kan de goudprijs in één keer recht omhoog gaan en dan 10 keer zo hoog zijn. Zeg maar. Dus ja, in die precies, zin is het heel moeilijk om een koersdoel te geven. Het wordt nu eigenlijk vooral verhandeld als grondstof. Ja. En de monetaire premie die zit nu nog in de dollar en niet in goud.
Dus ja, daar trouwens over die dollar ook gesproken. Die is natuurlijk een hele tijd geleden heeft hij natuurlijk best wel wat waarde verloren. Tot ongeveer 95 cent ten opzichte van de euro volgens mij. Nou, daarna is die weer hard gestegen. Tot 1,05 volgens mij. Wat denk je dat de dollar eigenlijk gaat doen? Dat is natuurlijk wel een beetje de tegenhanger van goud. Bewegen vaak een tegengestelde richting. Vaak betekent een sterke dollar slecht nieuws voor risico assets en andersom. Ik zou zelf, heb ik het idee dat de dollar eerst nog wel eens even een flink aantal maanden sterk kan zijn. Voordat er definitief eventueel renteverlagingen aan zitten te komen. Wat denk jij ervan?
Er zijn verschillende manieren waarop je daar kunt kijken. De dollar is natuurlijk gewoon de wereldreservemunt. Heel veel landen hebben reserves in dollars. En ook heel veel landen lenen in dollars. Ook heel veel bedrijven. Dus dat is continu vraag naar de dollar om die leningen af te lossen. En dat is eigenlijk heel positief. Maar aan de andere kant heb je ook weer nieuwe ontwikkelingen. Vooral sinds eigenlijk de oorlog in Oekraïne. Dat de Amerikanen echt sancties gebruiken tegen een groot land als Rusland. En dat de dollarreserves niet per se meer veilig zijn. Dat de reserves van de Russische Centrale Bank zijn bevroren. En ook Europa heeft die sancties opgelegd aan Rusland. Dus in die zin zie je wel dat kapitaalstromen die kunnen anders gaan lopen dan we eerst dan we de afgelopen decennia gewend waren. Want van oudsher, rond de 19e eeuw, begin 20e eeuw, was eigenlijk Londen het belangrijkste punt voor kapitaal. Dat mensen allemaal daar hun vermogen stalden, want daar was het veilig en daar was het bankieren het meest ontwikkeld. Er is ook een mooi boek over geschreven, Lombard Street. Dat gaat ook over centrale banken en over de Bank of England. En wat je daarna bent gaan zien na de oorlog, toen ging er heel veel goud naar Amerika. Toen Europese landen allemaal wapens nodig hadden en heel veel goud moesten verkopen. En sindsdien is eigenlijk Amerika het zwaartepunt geworden voor het kapitaal. En ook Londen speelt nog wel een belangrijke rol. Ik bedoel, heel veel Russen en heel veel Arabieren, die hebben gewoon allemaal vastgoed in Londen en hebben daar goud liggen en zo. Ja, die landen, die gaan nu kijken van ja, hoe veilig is het in Londen nog met het goud? Die hebben ook gezien met Venezuela, dat die Maduro, die wilde dan zijn goud terug hebben uit Londen. Ja, hij kreeg het gewoon niet terug, hij mocht het niet hebben. Terwijl het zijn goud is, dat lag bij de Bank of England, maar hij wilde het terug hebben in eigen land. Ja, dat is dus ook een signaal dat mensen denken van, hey, hoe veilig is dat wel in Londen en hoe veilig is het geld in Amerika?
Ja,
dus al het vermogen wat in die oliestaten zit en in China, dat gaat dan misschien richting andere plekken en ook richting andere assets dan de dollar.
Ja, als je ergens alleen bij kan, als je
in goud of bitcoin.
Ja, als je zeg maar ergens alleen bij kan, als je vriendjes bent met Engeland of de Verenigde Staten, ja, is het dan nog wel echt van jou of is het dan eigenlijk gewoon van hun? Ja, want dan wordt het ook opeens een heel politiek middel van als je niet met ons meespeelt, dan kan je niet bij je goud inderdaad.
Ja, vertrouwen is heel belangrijk. En je ziet wel dat eigenlijk de wereldorde werd steeds meer één eigenlijk. Dat alle landen samen met elkaar praten en samenwerkten en globalisering. En met de oorlog in Oekraïne is er eigenlijk een harde breuklijn ontstaan tussen de westerse wereld, Amerika met haar bondgenoten of satellietstaten. Tegenover een steeds bondiger Rusland, een groeiende Chinese economie. En alle Latijns-Amerikaanse landen en Afrikaanse landen die meer met China samenwerken. Dus,
maar zou je dan nu kunnen gaan krijgen? Zou je dan nu kunnen gaan krijgen een beetje wat eind jaren 60 gebeurde, dat steeds meer landen hun goud bij de Verenigde Staten gingen opvragen, waardoor ze uiteindelijk van de goudstandaard af moesten. Dat je dat misschien nu ook gaat zien in het oosten. Dus dat zij ook hun goud gaan opvragen bij de Bank of England, bij de Verenigde Staten. En dat ze het echt weer in eigen beheer willen hebben. Want dat is natuurlijk ook waarom in de laatste tijd die premie in de oosterse markten vaak hoger ligt dan in de westerse landen. Omdat gewoon de vraag naar echt fysiek goud om hetzelfde te hebben daar gewoon hoger is, lijkt me.
Ja, absoluut. Ik bedoel, in China en ook in heel veel andere landen in Azië is het fysiek bezitten van goud eigenlijk heel normaal. Het is gewoon een vorm van spaargeld. In het Westen zie je dat eigenlijk veel minder. Dan zijn mensen toch meer, dan wordt het meer als een belegging gezien als je goud koopt. Maar als je naar centrale banken kijkt, dan zie je wel dat inderdaad Hongarije, Polen, die hebben goud teruggehaald. En ook heel veel goud bijgekocht. En ook Servië en ook Oostenrijk heeft goud teruggehaald. In 2014, meen ik. En ook Nederland heeft goud teruggehaald. Ook rond die tijd. Duitsland in 2012 al begonnen ermee.
Maar Nederland heeft best veel goud in eigen beheer. Nederland heeft best veel goud in eigen beheer, toch? Als in...
Ja. Ongeveer 30% van de voorraad ligt allemaal nu in Soesterberg. Dus,
locatie, toch?
Ja, nieuwe locatie. En dat is ook wel interessant. Die locatie is echt anders dan in Amsterdam. Want dan staat het midden in de stad. Ja. En eigenlijk lag het daar gewoon stil, omdat er toch niks met dat goud gebeurde. Ik bedoel, het stond op de balans, maar het lag gewoon te verstoffen. En je kunt als je een beetje gaat speculeren daarmee, dan kun je denken van ja, dat goud ligt nu in een militaire basis, goed beveiligd. En bij een landingsbaan, voormalig vliegveld. Nou, als je een scenario gaat denken van Armageddon hoeft niet, maar wel echt dat het wat spannender wordt. Ja, dat die landingsbaan weer gebruikt kan worden om het vliegtuigen goud te evacueren of juist binnen te halen. Dat je veel meer goud transporten gaat zien. En ook in de Franse Centrale Bank heeft ook de hele goudkluis gemoderniseerd. Dat ze daar ook met zware heftrucks doorheen kunnen rijden. Ja, zo zie je verschillende ontwikkelingen. En Duitsland heeft dus goud teruggehaald en laten omsmelten naar de hoogste kwaliteitsstandaard. Het is allemaal van die kleine clues. Als je die allemaal samenpakt, dan zie je wel dat landen echt zich voorbereiden op een goud, een nieuw systeem voor goud eigenlijk. Ja. Hoe dat precies vorm krijgt, dat is dan het vraag. Want in wat je zei in de jaren 60, toen konden landen hun dollars omwisselen voor goud. Dus dat gebeurde ook massaal, maar dat kan nu niet. Dus nu is een dollar is gewoon een dollar. En dan kun je eigenlijk gewoon op de vrije markt kun je daar goud mee kopen. En centrale banken doen dat via de BIS waarschijnlijk. Maar die verandering zie je wel in de markt terug. Ja. Dat centrale banken echt kijken naar goud en dat het wel belangrijk gaat worden. En dat is dan ook een van de redenen waarom de prijs stijgt natuurlijk.
Ja, en over die geopolitieke verschuivingen. We hadden het er net ook over dat Poetin laatst met een toch grote delegatie naar Verenigde Arabische Emiraten is geweest en ook naar Saoedi-Arabië. Wat is de significantie daarvan? Want dat gebeurt natuurlijk best vaak. Een beetje de Verenigde Staten gaat er ook vaak genoeg op bezoek. Maar het schijnt toch dat dit wel, dat hier echt wel duidelijk meer werd besproken. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, het is heel opvallend natuurlijk. Het verhaal is van Poetin, die staat onder een arrestatiebevel vanwege wat in Oekraïne gebeurd is. Dus hij durft het land niet uit. Nou, je ziet wel dat hij inderdaad weinig reisjes heeft gemaakt. Maar hij heeft wel een aantal bezoeken gedaan aan voormalige Sovjetstaten. Hij is ook in China geweest. Xi Jinping was bij hem op bezoek geweest eerder dit jaar. Ja, nu gaat hij gewoon naar de Arabische Emiraten toe. En daar is hij dus dinsdag geweest. En woensdag was hij in Saoedi-Arabië. En donderdag door naar Iran. Dat is echt wel heel kort op elkaar een soort van... even weer de stand van zaken opnemen met die landen. En dan zie je wel dat Rusland steeds meer samenwerkt met het Midden-Oosten. En er ook wel echt wel goede relaties onderhoudt. En dat die landen ook openstaan om met Poetin te gaan praten. Ondanks dat hij een oorlog voert in Oekraïne. Dus dat is wel heel opmerkelijk. En wat je ziet is dat vorige week was dan een OPEC-besluit. Dat de productie omlaag moest. En binnen de OPEC is het natuurlijk wel heel belangrijk om op één lijn te blijven. Dat het kartel wel doet wat het zegt dat het doet. En dat de productieverlagingen echt komen. En daarin zijn Saoedi-Arabië, Rusland en de Arabische Emiraten zijn gewoon de grootste olieproducerende landen in het kartel. En er was laatst ook wel discussie een paar maanden terug over dat de Emiraten wilden meer produceren. Ja, ik denk dat soort onderwerpen wel besproken zijn. Dus hoe gaan we die productie verlagen? Hoe gaan we dat verdelen? Wat doen we als de economie... volgend jaar echt wel tegenvalt en de olieprijs verder daalt. Dus ik denk dat dat wel zeker besproken wordt. En wat ik ook opvallend vond is, als je kijkt naar de delegatie die mee was met Poetin. Ja, er zitten allemaal zwaargewichten bij uit de Russische regering. Dus ook Alexander Novak zat erbij, de premier onder Poetin. En voormalig energieminister. Nou, die Novak die weet heel veel van de energiemarkt. Dus die zal vanuit dat perspectief ook wel heel veel... Ik kan ook heel veel dingen bespreken met de Saoedi's en met de Emiraten. En ook de centrale bankier was erbij van Rusland. Elvira Nabiullina, die zit al sinds 2013 bij de centrale bank. Dus dat geeft ook aan dat er ook op die manier naar gekeken wordt. Want als het alleen maar zou gaan over het Midden-Oosten, ja, dan hoef je geen centrale bankier mee te sturen. Als het ging over Hamas en Israël. Dus er speelt vast al meer. En ook ongeveer een jaar geleden, toen ging China naar Saoedi-Arabië. En toen gingen ze ook praten over olie en yuan en zo. En olie afrekenen via een ander platform. Waar ook de Chinezen dan een rol in spelen. Ja, dat zijn allemaal tekenen, signalen dat de wereld echt aan het veranderen is. En dat ook die landen kijken naar hoe ze kunnen samenwerken. En dat eigenlijk Poetin helemaal niet zo geïsoleerd is als de westerse media berichten.
Ja, hij is vooral geïsoleerd door het Westen.
Exact, ja. En het punt is dat eigenlijk het Westen is wel heel machtig en groot, maar niet al overheersend. Zeker niet zoals het dat was vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dus in die zin zie je wel een verandering. En ik denk dat die landen ook de verantwoordelijkheid moeten nemen nu in het Midden-Oosten. Dus als Saoedi-Arabië heeft helemaal geen belang bij een conflict in die regio. Die willen gewoon... Nee. Blijven handelen en samenwerken. Die willen investeren in het veranderen van hun economie. Uitbreiden van de olieproductie. Ja, dan wil je niet hebben dat er een conflict ontstaat. Dat in Israël dat het escaleert met Hezbollah of iets dergelijks. Dus daar is ook over gesproken.
Iran en Saoedi-Arabië en Iran die hadden natuurlijk een hele tijd een proxyoorlog in Jemen. En dat hebben ze volgens mij ook onlangs bijgelegd, toch?
Klopt, ja. Ja.
Ja, dat is ook een van die signalen daarvan. Ja, we hadden het er net ook over dat... je hoort natuurlijk heel vaak aan de ene kant mensen roepen... vindt dit dollarisatie plaats en er gaat steeds meer in yuan en roebels worden gehandeld. En aan de andere kant zie ik ook vaak genoeg mensen op Twitter voorbij komen... die kaartjes laten zien. Nee, kijk maar, de dollar is nog steeds even machtig als altijd. Zou dat misschien een beetje kunnen samenvatten... het feit dat er nog steeds wel veel reserves worden aangehouden in dollars... maar dat er wel duidelijk signalen zijn dat de handel echt wel begint te verschuiven... weg van volledig dollar naar zeker ook andere munten?
Ja, dat zie je zeker wel. Als je de lange termijn de trend bekijkt... dan zie je dat de dollar in de reserves is gedaald tot onder de 60%. Nou, dat komt van 80-90% af, enkele decennia geleden. En ook in de handel tussen landen zie je echt verschuivingen. Bijvoorbeeld tussen Rusland en China gebruikte men eerst dollars. En tot een jaar of 10 geleden toen zijn ze overgestapt op euro's. En sinds de sancties zijn ze overgestapt op de yuan en roebels. Dus tussen landen zie je al verschuivingen. Valutaswap zie je. India dat bijvoorbeeld olie afrekent in de munt van de Arabische Emiraten. Als ze met Rusland handelen. Dus er zijn allemaal van die ontwikkelingen gaande.
Maar dan weer niet hun eigen roepies. Want die wilden de Russen toch weer niet.
Nee, dat is ook wel opvallend. Hè? Want de dollar is eigenlijk gewoon de ultieme valuta. Dat die overal geaccepteerd wordt. Dat die het grootste is. Ja, als dat wegvalt, van wat voor alternatief kies je dan? Ik bedoel, goud is nu niet evident. Want dat vereist echt een soort van monetaire reset. Een nucleaire optie bijna. Ja, je kunt handelen in lokale valuta. Maar goed, wat moet Rusland met roepies? Ze kopen wel wat spullen uit India, maar niet zoveel. En die roepies zijn nergens anders te gebruiken. Dus dan gaan die landen toch samen zoeken naar welke munt kunnen we gebruiken voor betalingen. Dan kun je wel langzaam aansturen op een systeem waarbij je dus wel betaalt met een bepaalde munt. Maar je overtollige reserves in die munt te omzetten in goud bijvoorbeeld. Dat Rusland heel veel ontvangt, maar gelijk weer omzet in goud. Dus dat zou kunnen.
Ja, je komt inderdaad weer een beetje bij dezelfde discussie uit. Eigenlijk wil een heel groot deel van de wereld de dollar niet meer. Maar er is ook nog niet echt een heel goed alternatief voor. Sommigen zeggen de yuan, maar ja, die hebben volgens mij geen open kapitaalmarkt. Dus dat is dan ook weer niet ideaal. En wat je nou zelf zegt, volledig naar goudstandaard over is ook wel de nucleaire optie. Nog even over de goudstandaard. Het laatste wat ik nog even met je wilde bespreken is het digitale goud, Bitcoin. Die heeft natuurlijk onlangs een flinke stijging meegepakt. Er is natuurlijk veel speculatie dat er een ETF aan gaat zitten komen. Dat het veel meer instroom gaat met zich mee gaat brengen. Wat is eigenlijk jouw blik daarop?
Nou ja, we hebben ook in ons boek geschreven over goud en bitcoin als toekomstige veilige havens, toekomstige vluchthavens. Juist omdat beide buiten de overheid staan en ook gewoon buiten het bankieren het huidige banksysteem circuleren. En ik denk dat bitcoin een unieke propositie is. Ik ben niet de eerste om dat te zeggen, dat loopt al heel lang. Maar meer en meer mensen ontdekken dat bitcoin wel echt een bewezen systeem is, wat nog steeds gewoon functioneert, wat altijd beschikbaar is. En je kunt daarmee gewoon betalingen doen, gewoon wereldwijd. Er is geen enkel land wat zegt van je mag niet in bitcoin handelen. Je kunt het wel gaan verbieden, maar je kunt het heel moeilijk controleren.
Ja, dat wil Jamie Dimon wil dat toch? Jamie Dimon.
Ja, je ziet bij centrale banken en de huidige banken, die zien natuurlijk wel echt wel bitcoin als een soort van, als een bedreiging. Ja, op een gegeven moment wordt het zo groot, dan kun je er niet meer omheen. En ik denk ook wel dat er op een gegeven moment een omslag gaat plaatsvinden. Wat wel grappig is, in sommige plekken in de wereld kun je echt met bitcoin betalen. Ja, iedereen kent het voorbeeld van El Salvador. Dat het inmiddels gewoon bitcoin als betaalmiddel heeft. Maar ook bijvoorbeeld
die staat nu
Lugano.
Ook weer op winst, hè?
Ja, die staat op winst. Ja, die heeft nu meer... de waarde van bitcoin is hoger dan toen hij begon met bitcoin als betaalmiddel. Maar ook gewoon in Lugano, gewoon een rijke Zwitserse stad. Daar hebben ze ook helemaal een bitcoin project opgetuigd de laatste jaren. En dan heb je heel veel winkels waar je gewoon met een terminal kunt betalen met bitcoin. Met een cryptomunt van de stad zelf, een stablecoin. Dus dan zie je dat mensen zeggen van bitcoin is meer iets voor derde wereldlanden. Die geen fatsoenlijk monetair beleid hebben en geen fatsoenlijke munt. Ja, dat argument gaat wel een beetje overboord als ook gewoon ontwikkelde landen. Die mogelijkheden gaan toepassen. En je hebt ook al kantons in Zwitserland waar je met bitcoin kunt betalen. Je belastingen bijvoorbeeld. Dus op den duur, als zoveel vermogen daarheen vlucht, dan zullen overheden het niet meer kunnen verbieden, maar dan moeten ze het gaan omarmen. En dat gaat wel een keer gebeuren, denk ik. Dat is wel echt ver weg nog, maar ik denk dat bitcoin echt te groot is nu om dat helemaal weg te drukken. Dat gaat niet gebeuren. Ja.
Nee, dat denk ik zelf ook niet. Maar ik ben wel benieuwd. Wat is denk je de kans? We hadden het net natuurlijk over landen als Iran en Rusland en China die op zoek zijn naar een munt om met elkaar te handelen zonder dat ze afhankelijk zijn van de dollar en de euro. Wat is denk je de kans dat ze daar misschien ooit een keer bitcoin voor gaan gebruiken? En indien wat is denk je dan de termijn dat je dat zou misschien zou zien gebeuren?
Nou, ik denk dat dat wel nu lastig is, omdat het heel volatiel is. Dus als je nu olie verkoopt in bitcoin en de betaling komt een maand later en de koers is 10% lager of 20% lager, dat is gewoon een te groot risico. Dus dat gaan landen niet zomaar doen. Dus wat je dan nodig hebt is dat die prijs stabieler wordt. En die prijs wordt pas stabieler als er heel veel meer vermogen in zit. En dus die koers veel hoger staat. Dan krijg je een veel grotere markt waarbij dus kleine veranderingen veel minder impact hebben op de koers. En ik denk dat voordat dat gebeurt, het kan. Maar dan is er meer een noodscenario als landen dat doen. Dan doen ze dat vaak omdat er geen andere opties zijn. Ik denk dat bitcoin die rol zeker kan vervullen. Maar dan moet het wel echt een veel hogere waardering hebben. Echt veel hoger.
Ja. Ja, het is wel de gemiddelde volatiliteit, zeg maar, sinds 2009 zie je wel gewoon duidelijk afnemen in een lijn die naar beneden gaat. Maar ik ben het met je eens dat voorlopig nog lang niet genoeg is. En dat zal echt nog wel een heel aantal jaar duren. Kijk, als laatste gewoon nog eventjes. Kijk, ik denk zelf dat die ETF's zitten natuurlijk aan te komen. En we hebben nu zo'n enorme stijging in bitcoin gezien. Ik zou zelf denken dat misschien nou juist op het moment dat de ETF er is, dat hij misschien nog één keer even omhoog gaat. En dat hij dan daarna juist maar even instort. Ben je er mee eens? Of dat denk je?
Ja, het is een beetje koffiedik kijken. Hè? Want die markt is vrij geconcentreerd, bitcoin. Er zijn heel veel bitcoins in handen van een kleine groep mensen. En dat maakt het natuurlijk heel grillig. Als een grote partij of iemand die 10 jaar terug bitcoins heeft gekocht en er best veel heeft, opeens denkt van nou, ik ga verkopen. Dan is het maar net de vraag of op dat moment of er genoeg kopers zijn. En als die er dan net even niet zijn, dan gaat die koers weer 10% omlaag. Aan de andere kant kan het ook weer 10% omhoog als iemand denkt van ik wil er nu in met veel geld. Dus ik denk dat voor het ETF, als echt ETF komt met echt bitcoin dekking, dan moet dat ETF ook bitcoin gaan aankopen in volume. En dat gaat de koers omhoog drijven. Wat me opvalt de laatste bij deze rally, die we sinds eind vorig jaar hebben gezien, waarbij bitcoin gewoon al meer dan 140% gestegen is. Het eigenlijk de interesse in gewoon op straat onder de mensen is echt nauwelijks toegenomen. Dat zie ik als je op Google zoekt naar de Google Trends, dus het aantal zoekopdrachten naar bitcoin. Ja, het is gewoon marginaal gestegen, terwijl de koers meer dan verdubbeld is. Dus je ziet dat echt dat dit keer anders is dan bij voorgaande pieken. Want in 2018 had je ook zo'n piek. Het was er heel veel interesse en heel veel media over bitcoin. En ook 2021 was het, toen was Coinbase gewoon de populairste app in de App Store. Ja, nu staat die app op de 21ste plaats. Dus er is onder het retail publiek, particulier, is er gewoon veel minder aandacht nog. Dus dat is denk ik heel positief. Ik denk als de koers verder stijgt en mensen zien het vaker in het nieuws, dan gaan ze misschien weer instappen.
Maar wie denk je dan dat nu de kopers zijn? Waar komt deze prijsstijging dan vandaan als retail er nog niet echt is? Zijn het misschien de ETF's die al bitcoin aan het inkopen zijn? Of misschien grote spelers?
Heb jij dat zou kunnen. Bijvoorbeeld ETF's of een vermogende particulieren die met een beleggingsfonds in één keer echt in bitcoin gaan zitten. Dat gebeurt nog bijna niet, maar dat is wel echt een groeimarkt, denk ik. Wat ook kan is dat gewoon aankopen door bedrijven. Zoals Michael Saylor heeft weer voor 590 miljoen aan bitcoin gekocht laatst. Dus er zijn een paar grote kopers, denk ik, die dan nu de markt bewegen. En de kleine particulieren, die zijn nog relatief stil. Dus dat kan nog vuurwerk beloven, denk ik, als die koers verder doorstijgt. En het meer aandacht krijgt in de media.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Frank, nog een laatste dingetje wat ik met je wilde bespreken. Er komen toch steeds meer signalen dat de geldstroom richting Oekraïne vanuit het Westen, een militaire steun, toch wel in ieder geval lastiger begint te worden om die begrotingen er doorheen te krijgen. Dat er zelfs signalen zijn dat de Verenigde Staten daar misschien toch wel een keer mee wil gaan stoppen. Hoe zie jij dat verlopen? Want het begon natuurlijk als een dynamische oorlog. En het begint nu toch steeds meer op een beetje een stilstaand loopgraafoorlogachtig idee. Met een twee kanten linies. En als je terreinwinst wil pakken, dan kost je dat gewoon ongelooflijk veel manschappen en materieel. Nou ja, goed, als dat het geval zou zijn, dan zou je zeggen, dan heeft Rusland het voordeel. Want die hebben gewoon meer manschappen. In ieder geval ook. Misschien net wat minder moeilijk over verloren levens. Hoe zie je dat uitspelen?
Ja, ik denk dat Rusland kiest voor de lange adem. En wat je zegt, Rusland is numeriek in het voordeel en heeft ook veel meer achterland om te bevoorraden. En is ook meer, heeft ook meer middelen om dat te gaan doen. En ik denk dat die lange adem, dat denk ik daarin, dat Rusland dat langs het eind zal trekken. En dat Oekraïne blijft gewoon stand houden zolang er steun uit het Westen komt. Wapens en geld. Maar ja, wat niet gauw gaat gebeuren is dat de manschappen bijkomen. Ik denk dat er weinig Europeanen zijn. Laat staan Amerikanen die willen vechten in Oekraïne. Dus in die zin heeft Oekraïne wel echt een veel moeilijkere positie. En dat dwingt ze eigenlijk bijna naar de onderhandelingstafel vroeg of laat.
Denk je dat ook in Europa zie je
verdeeldheid. Maar ja, dat komt wel dichterbij als je ziet dat in Europa discussie is over of überhaupt of we steun moeten geven. Bijvoorbeeld in Nederland met Geert Wilders in de verkiezingen, die heeft flink gewonnen. Ja, ja hij wil gewoon stoppen met steun aan Oekraïne. En ook Orbán is heel kritisch, de Hongaarse premier.
Ja, en in Duitsland had je onlangs dat COVID-fonds toch, wat ze wilden gebruiken voor groene initiatieven om de begrotingen zo rond te krijgen. Maar dat werd dan weer door een hoge rechter geblokkeerd. Dus die hebben ook volgens mij moeite om die financiering rond te krijgen.
Ja, zeker, zeker. Dus landen zien ook wel toenemende, Europese landen zien wel meer onvrede onder de bevolking. Ook omdat de koopkracht is gedaald door de hoge energieprijzen. Ja, dat sluimert voort en de weerstand of tegen die het alsmaar sturen van wapens, dat neemt toe. En ook in Amerika zie je verdeeldheid dat politieke partijen niet eens worden over of ze wapens moeten sturen en hoeveel budget er heen moet. Ook nu er een conflict in het Midden-Oosten speelt. Dus in die zin hebt de aandacht een beetje weg. En dan zou het best kunnen dat Zelensky, als hij die steun niet krijgt, ja, dat hij niet echt keuze heeft. Nee. Ik denk ook niet dat Rusland helemaal gaat oprukken naar West-Oekraïne. Dat is denk ik niet zijn doel. Want de Russen hebben echt genoeg land, genoeg grond. Dus het zal echt niet gaan om dat kleine stukje land. Ja, het gaat meer om het signaal wat hij wil afgeven. En de bufferstaat, ja. Hij wil eigenlijk een bufferstaat creëren. En wat opvallend is dat Poetin ook de NAVO heeft gecontact van... Ja, we hebben een voorstel van we willen niet dat Oekraïne bij de NAVO komt. En dan zien we af van een invasie. Hij gaf aan dat echt de reden was, die uitbreiding van de NAVO, dat het de reden was voor die invasie.
Ja.
En dat argument werd pas heel recent door de NAVO-topman werd dat gezegd. Van ja, Poetin heeft ons een voorstel gedaan. Dat was nog voor de oorlog begon. En dat voorstel is gewoon helemaal niet besproken, althans niet in het openbaar.
Nee.
Dus de mensen in Europa hebben niet eens een kans gehad om daar een zegje over te doen. De NAVO heeft gewoon besloten van we gaan dit niet doen. En we laten het erop aankomen. Ja, en toen begon die oorlog.
Ja, dan kan dus ik ook niet het wel heel opvallend. Dan weet ik het ook niet of het een goed idee is om militaire beslissingen te bespreken met het volk, met een soort referendum. Maar ik ben het met je eens, er had wel meer dialoog openbaar voor kunnen zijn. Want nu hebben we eigenlijk zijn enorm veel doden gevallen aan beide kanten. Poetin heeft al wel een stukje land gepikt, maar voor de rest zijn we ook niet zo heel veel opgeschoten.
Nee, dat is de tragiek. Hè? Het is eigenlijk gewoon. Ja. Het is ook wel heel treurig dat Rusland aan de oorlog begint, omdat het diplomatiek niet op te lossen valt. Want eigenlijk, wat hebben de westerse landen gedaan? Nou, ze hebben de NAVO uitgebreid naar het oosten. Maar er was niet direct een dreiging. Dat viel nogal mee. Ik bedoel, een raketstreel.
Maar denk je dat het misschien ook niet gewoon een soort van tactisch spelletje is vanuit de NAVO? We laten Poetin zijn reserves en zijn leger voor een deel kapot lopen op Oekraïne. Wat we net genoeg geven om in leven te blijven. En daardoor maken we eigenlijk Poetin zwak. Terwijl het ons helemaal niet zo heel veel kost. Ja, het kost ons wel geld, maar geen eigen mensenlevens. En wij leven op dit moment ook niet in een oorlogseconomie en zo. Is dat misschien nog een tactiek vanuit de NAVO? Hoe cru dat misschien ook is?
Ja, het is eigenlijk een beetje poker, hè? Want je weet niet precies hoe sterk de tegenstander is. En in het begin was het idee van we gaan Rusland economisch isoleren en dan heeft hij geen geld meer en dan stopt de oorlog. Ja, dat bleek dus een misvatting en nu wordt de inzet alsmaar verder verhoogd met heel veel mensenlevens die verloren gaan en heel veel ellende. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En als je dan kijkt van waar gaat het naartoe? Het levert helemaal niks op. Dus het is gewoon een loopgravenconflict geworden. En Rusland heeft ook allemaal mijnen neergelegd. En allemaal van die grachten gegraven. Dus die Oekraïners kunnen ook niet het land verder uitbreiden. En het hele veld ligt vol met hier en daar liggen allemaal resten van raketten en munitie. Ja, dat is gewoon rampzalig. Dus de komende decennia blijven mensen daar nog last van houden. Dat al die troep daar ligt, al die wapens en munitie die niet ontploft is. Dus dat is eigenlijk een grote tragedie. En dat siert Poetin zeker niet. Ik bedoel, hij heeft altijd heel diplomatiek gehandeld. Tot die oorlog, dat was eigenlijk gewoon een escalatie. Wat de NAVO deed was een latente bedreiging. Het uitbreiden van de NAVO naar Rusland. Maar ja, het antwoord van Poetin is wel echt een niveautje hoger geweest. Van echt gewoon een militaire invasie. Dus in die zin snap ik wel dat Europese landen daar heel erg dat veroordelen. Aan de andere kant ben je toch ook alweer afhankelijk van Rusland. Ik bedoel, energieprijzen zijn nog steeds 2-3 keer zo hoog als voor de oorlog. Dus je moet toch, ergens moet je toch eruit zien te komen, denk ik, op een diplomatieke manier. En dat vechten levert helemaal niks op. De wapenstuur levert ook niks op, denk ik.
Ja, ik denk als je als Europa een beetje een serieuze industrie wilt houden, dat je toch die goedkope gas en olie vanuit Rusland nodig gaat hebben om enigszins concurrerend daarin te blijven. Want dat zie je in Duitsland natuurlijk, dat het gewoon hartstikke slecht gaat. Met, vooral met industrie, de maakeconomie op dit moment. Toch?
Ja. Je vraagt je ook af van waarom kunnen we niet gewoon samenwerken met Rusland? Ik bedoel, Oostenrijk die heeft al meer dan 50 jaar dat ze gas importeren uit Rusland. Dat loopt al sinds 1968. Ja, dat is gewoon tijdens de Koude Oorlog. Toen werd er gewoon aardgas geleverd. En Rusland heeft elke verplichting nagekomen om te leveren. En heeft het nooit zelf dichtgedraaid, die kraan. Dus in die zin was er geen precedent om te zeggen, we gaan nu helemaal stoppen met de afhankelijkheid van Rusland. Ik denk juist dat die afhankelijkheid ook wederzijds wordt. Ik bedoel, wij kopen Russische olie en gas, maar zij kopen dan weer onze spullen, onze machines, onze auto's. Ik bedoel, Mercedes en BMW, die verkochten allemaal auto's aan Rusland. Ja, die markt is gewoon opgedroogd. Nu verkopen ze daar allemaal Chinese auto's in Rusland. In die zin heeft Europa ook zichzelf te pakken. Dus je moet wel eigenlijk het totaalplaatje bekijken.
Ja.
En niet alleen kijken naar wat moreel, het is wel belangrijk wat moreel het juiste is. Maar goed, aan de andere kant heeft de NAVO ook alweer geweigerd om met Rusland te gaan praten op die manier. Ik bedoel, dat het zo'n conflict heeft geworden, dat had wel, dat is niet vanzelf gegaan. Er zijn wel een paar stappen vooraf gegaan.
Nee. Ja, zoals heel vaak zijn eigenlijk bij oorlog er alleen maar verliezers. Niet zo heel veel winnaars. Ja. Ja, misschien de defensieindustrie. Ik denk dat we de meeste onderwerpen wel gehad hebben. Of heb ik nog iets gemist?
Wat denk je kwijt wilde?
Nee, hè?
Nou ja, wat ik natuurlijk kan vertellen is ons nieuwe boek. Ik heb hem vorige keer aangekondigd op een plaatje en nu heb ik hem in mijn hand. Dus dit is de derde druk van ons boek Van Goud tot Bitcoin. En hier hebben we ook gewoon een aantal nieuwe hoofdstukken opgenomen. En een heel nieuw eerste deel. Waarin we uitleggen hoe geld werkt. Waarom goud heel belangrijk is. Waarom goud waardevol is. Dat het dat het niet psychologisch is. Maar echt gewoon dat het feitelijk te onderbouwen valt. Waarom goud waarde heeft. En er zitten twee hele interessante hoofdstukken in. Over de oliecrisis van de jaren 70. En over de goudpolitiek van centrale banken. Eigenlijk sinds de jaren 60. Dus dat boek is te koop op onze site en ook via de boekhandels dit jaar voor €24,95. En volgend jaar is het weer €34,95. Dus dat is een leuk cadeautje voor onder de kerstboom, denk ik. Hij is te bestellen, Van Goud tot Bitcoin.
Nou, we gaan hem ook zeker nog wel even in de beschrijving van die video zetten. Dus daar kunnen mensen hem ook nog vinden. Frank, dan wil ik je denk ik heel erg bedanken hierbij voor de maandelijkse update. En dan mensen die nu nog kijken, ook heel erg bedankt voor het kijken. En dan tot over een maand dan.